Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezin er tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's. Ook gaan we delen ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan. Hey, ja, fijn Wieteke, zitten we weer.
Yes, zijn we.
Ja, heel professionele studio hebben we dit keer. Want we hebben een hele speciale gast die echt al heel lang op mijn wensenlijstje stond. Dus we hebben er even op gewacht. Maar tegelijkertijd was jij stiekem volgens mij wel een beetje blij dat die wat uitgesteld werd, niet?
Ik schoof hem een beetje voor me uit. Ik vond het iets wat ongemakkelijk. Ik dacht, gaan we dit echt doen? Jij begon er niet meer over. Ik dacht, nou, ik vind het wel prima.
Ja, jammer, dan ontkomt er niet aan. Want vandaag gaan we het hebben over... ik wil eigenlijk een fijne relatie. Houden, hebben, krijgen. Zelfs 15 jaar verder en 3 kinderen bijvoorbeeld verder. Maar hoe dan? En dat gaan we doen samen met echt een hele ervaren therapeut. Ik ga haar straks verder introduceren. Het is Nienke Nijman. En ze heeft al heel veel gedaan in haar carrière. Maar eerst toch nog even een stukje over onszelf. Want je zegt, ja, Wieteke, ik vond het spannend. Dat herken ik uiteraard ook wel. Want ja, in principe gaat alles aan bod komen. Hè? Relaties, liefde, seks. We gaan vandaag geen onderwerpen schromen. En het speelt ook gewoon heel erg, vind ik. Ja, in elke fase van je leven, maar nu ook wel gewoon weer echt.
Ja, nee, absoluut. Nee, ja, wat je zegt, in iedere fase, ook zonder kinderen. Ik ben inmiddels 3 kinderen verder, 10 jaar relatie. Dus ook dan speelt het absoluut. Maar ik vind het zo'n ding worden als je het erover hebt. Dus dat is meteen interessant. Ja. Daarom denk ik dat ik het ongemakkelijk vond om er dan ook echt een podcast over te maken. Dat ik dacht... Ja, dan wordt het nog meer een ding of zo. Dus ja. ik kijk Nienke al met een schuin oog aan hier. Dat ik heel benieuwd ben naar gewoon... ik heb allerlei vragen in ieder geval. Dus die gaan hopelijk een bod komen.
Ik heb ook allemaal vragen aan jou.
Nou, dat is dan een mooi brugje aan je introductie. Want inderdaad, jij bent volgens mij als therapeut. En ook wel met een journalistieke link volgens mij. Als interesse in ieder geval. Gewoon heel geïnteresseerd als mens. Ja. En dat uit zich onder andere in dat jij al heel vroeg bent begonnen met boeken schrijven. Je bent auteur. Onder andere van het boek De Relatie APK. Maar daarnaast ben je een hele ervaren podcasthost. Heb je een eigen platform, Ilvi. Waarin je heel veel producties hebt. Je bent ook gewoon nog therapeut. Je doet je ook gewoon nog eens eventjes erbij. Je bent vrouw, je bent moeder. Nou, heel veel rollen heb je. Dus dank dat jij vandaag onze gast wil zijn.
Nou, graag gedaan, heel leuk.
Ja, ja. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Even beginnend bij zo'n APK. Ja, ik geloof er heel erg in, weet je, een APK. Maar is dat nou, weet je, moet iedereen preventief naar een relatietherapeut als je een relatie hebt?
Nou, wat ik denk dat vooral heel erg belangrijk is, is dat je dus niet zomaar 10, 15 jaar doordendert in zo'n relatie zonder er bewuste aandacht voor te hebben. En als daar dan een boek nodig is, een APK nodig is in de vorm van bij een therapeut om daar even die bewuste aandacht aan te geven, dan is dat een hele mooie manier. Dan kan het ook heel concreet zijn. Maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind, is gewoon geef je relatie bewuste aandacht. Geef het de relatie de aandacht die het verdient. Want we nemen het zo verliefd. Er zijn zoveel dingen die we als vanzelfsprekend zien. Maar wanneer is nou de laatste keer dat je echt eventjes hebt nagedacht... Hey, hoe staan wij in deze relatie? En is deze relatie wel gevormd op een manier waar wij de blijde blij van worden? Leven we onze relatie naar de verwachtingen van anderen? Of maken we zelf bewust onze keuzes? En de keuzes die we maken, doen wij dat op basis van wie wij nu zijn, de personen die wij nu zijn, of op basis van de personen die wij waren toen we elkaar leerden kennen?
Ja.
De aannames die je doet over wat je partner wel of niet leuk vindt, zijn dat aannames, zijn dat terechte aannames op basis van gesprekken die jullie de laatste tijd hebben gehad? Of gaat dat over gesprekken die 10 jaar geleden eens een keertje per ongeluk gevoerd zijn, waar je vervolgens een relatie lang op voortborduurt?
Ja,
ja.
Heel...
Ja. Ja, nee, heel herkenbaar. Maar ik hoor je dus inderdaad zeggen, blijf in gesprek, heb het erover. Maar zeg je, dan komt bij mij meteen misschien heel praktisch, maar een vraag op blijf in gesprek. iedere week, iedere maand, één keer per jaar, één keer per vijf jaar? Wat
nou,
is,
dat ligt er natuurlijk aan. Hè? Want ik mag hopen dat je als mens zijnde niet van week tot week echt verandert. Maar ik mag wel hopen dat je wel van week tot week eventjes een momentje hebt. Gewoon een oprecht momentje van aandacht naar elkaar. En hoef je niet een heel moeilijk gesprek te voeren. Maar wel dat je even de tijd neemt om de ander echt even te zien. Of om jezelf eventjes te laten zien. Ja. En er zijn andere mensen die zijn er heel erg gebaat om jaarlijks gewoon een gesprek bij een therapeut te hebben. Ja. Terwijl anderen die gaan er juist heel goed op. Weet je, je hebt bijvoorbeeld van die kaartspelletjes, openhartig. Ja. Ja. Nou, dat vind ik echt een perfecte manier om op een niet te verplichte, niet te vastgestructureerde manier gewoon andere gesprekken te voeren.
Ja. Ik ook, helemaal eens. Maar dan merk ik toch dat ik dat eerder met mijn vriendinnen doe. Die zijn dan meer voor open dan mijn man. Die vindt dat al snel. Terwijl, wij hebben tot nu toe zijn we nog niet bij een relatietherapeut geweest. Maar ik zou echt best wel graag willen. Ik denk dat het gewoon heel nuttig is om dat te doen. Wat wij nu hebben in die oprechte aandacht, is dat we één keer in de twee weken proberen, al vanaf dat de kinderen er zijn, altijd te gaan eten met elkaar. Dus dat is dan ons symbolisch, ons momentje voor dan aandacht geven aan elkaar.
Maar
dat,
heb je ook echt aandacht voor elkaar dan? Of ga je vooral lekker uit eten?
Nee, het is ook best wel. We doen het dan wel wat fast and efficient. Ja, is een goede vraag.
Fast and efficient. Ja. Hartje. Ik moet nu wel weer lachen, want jij doet alles fast and efficient.
Dus ook die bewuste aandacht dan misschien. Ja, ik denk het wel, maar weet ik niet. Maar ik weet niet. Er zitten dan soms ook wel een beetje een andere golf in. Dat ik met mijn kaartje aankom, bij wijze van spreken. Hè. Symbolisch dat kaartje over. Nou, en hoe is het nu? Hè? En ja, nou ja, ik weet niet. Of mannen daar misschien dan wat minder voor openstaan of iets dergelijks. Of die van mij?
Weet ik niet. Ik denk ook hoe je het een beetje brengt. Doe je het omdat je vindt dat er dus iets mis is en dat je aan de relatie moet werken? Of breng je het gewoon op een hele speelse manier? We waren op een gegeven moment met een ander stel, waren een weekendje weg, vrienden van ons. En toen had ik dus ook van die kaartjes meegenomen van School of Life. En dat was zo ontzettend leuk, want het waren allemaal vragen. Ik ken, haar ken ik al 30 jaar, hem ken ik nu 14 jaar. We spreken heel veel met elkaar. Maar het waren allemaal vragen die we elkaar nog nooit hadden gesteld. Gewoon net even wat anders. En dan zit je dus in de omgeving. Je drinkt er wat bij. Het is heel laagdrempelig. En je bent dus in gesprek met elkaar. Op een heel ander niveau. En je gaat dus ook met je partner dan ook op een andere manier in gesprek. Want daar stel je ook de vragen aan. Of je hoort de antwoorden die er worden gegeven. En dat je dan denkt, dit heb ik eigenlijk nog nooit zo eerder gehoord. Ja, ja. Dus dan maakt het, als je het dan niet één op één doet, maakt het misschien ook weer wat toegankelijker.
Ja, mooi ook. Nou, en ik denk ook echt wel, ik word wel getriggerd door wat je zegt. Floortje, wat jij zegt, fast en efficient of het één keer in de twee weken uit eten. Nee, ik word erdoor getriggerd, want ik denk dat ik hetzelfde doe. Dat we dan wel tijd voor elkaar maken, denken we. Maar niet echt doen. Want dan heb je gewoon de dagelijkse gesprekken over de kinderen die naar school gaan. Of je praktische dingen. Of gewoon leuke gesprekken.
Maar hoe gaat het met jou? Vind je me nog wel leuk? Maak ik jou nog blij als partner?
Ja.
Heb je het idee dat je helemaal vrij kan bewegen in de relatie? Of zijn er dingen waar je op in moet houden?
Nou, ik krijg al meteen een soort van. Merk van alles bij me gebeurt als je deze vraag stelt. Super interessant. Ja. Als in van hier gaat het toch wel om in het leven, weet je? Echt goed.
Ja, maar ook wel, daar gaat het om. Maar dan denk ik ook weer, maar waarom heb ik het hier zo weinig over?
Ja.
Omdat we dat helemaal niet gewend zijn. Want het is mega spannend. Want wat nou als jij iets zegt, iets wilt, iets verlangt, wat eigenlijk niet binnen het stramien, binnen de structuur van jullie relatie of jullie gezinsleven kan.
Ja.
Ja, een van de dingen die ik heel erg fijn vind, is dat ik af en toe in mijn eentje weg mag zijn.
Ja.
En meestal is het dan gekoppeld aan een bezoek aan mijn broer in Londen, of van de week dat ik naar Parijs was, maar dat ik daar in mijn eentje was.
Heerlijk.
En dat er dus geen plan is dan, dat er gewoon alleen maar ruimte is en dat ik letterlijk mag kiezen waar ik ga eten, wat ik ga eten, hoeveel stappen ik zet, hoe laat ik naar bed ga. En dat ik dat allemaal los kan laten.
En hoe heb jij dit dan dus met jouw partner afgesproken?
Nou, wij zijn allebei best wel, in die zin zeg ik ook wel, een beetje egoïstisch. Want wij durven heel goed voor onszelf te zorgen. En ik heb dat dan weer nodig.
Ja.
En zijn manier van ontspannen is bijvoorbeeld dat hij lekker op stap gaat.
Ja.
Dus hij gaat twee keer in de week gaat hij gewoon lekker op stap. En ik vraag wel, kom je niet te laat thuis als we de volgende ochtend plannen hebben. Maar voor de rest is het s'avonds event, s'ochtends event.
Ja,
maar dat is zijn manier. En mijn is dan in wat. Ja, ik neem dan fysiek eventjes wat meer afstand en ben echt eventjes alleen vaak. Zo doen we dat allebei. Dus we kijken allebei naar, wat hebben we nodig?
Ja.
En daar moet je dus ook een beetje egoïstisch voor durven zijn.
Ja.
Ja, en het uitspreken van elkaar en elkaar dus gunnen. Omdat je weet hoe belangrijk het is voor die ander is.
En dat het geen afwijzing is. Als ik zeg, hey, goh, ik wil in mijn eentje even weg. Of ik heb dat al geboekt en ik ga daar lekker heen. Dat niet wordt ervaren als afwijzing. Van, oh, maar wil je daar dan liever alleen heen? Of wil je niet dat ik meega? Nee, de partner daar heeft het even heel weinig mee te maken op dat moment. Het gaat om wat je zelf nodig hebt.
Dus stelling, je kan alleen maar een goede relatie hebben als je egoïstisch bent in je relatie?
Nou, op een gezonde manier egoïstisch zijn. Ja. Ja. Een gezonde vorm van egoïsme.
Ja.
Dingen mogen kiezen voor jezelf. Terwijl je ook je er hartstikke bewust van bent dat soms af en toe ten koste gaat van de ander. Want als ik weg ben, weet ik dat er dingen geregeld moeten worden voor de kinderen.
Ja.
Weet ik dat hij misschien wel aan huis gebonden zit of iets niet kan doen.
Ja. Ja. Blijf even in die stellingen nog. Want we hebben er nog een paar.
Ja, dan gaan we over op de stellingen. Apart slapen, go of no go?
Oh, absoluut af en toe wel go. Ja hoor.
Ja,
en dat is natuurlijk voor iedereen of je dat voor altijd wil doen. Of dat je zegt van hey, in de basis slapen we samen en af en toe slapen ze even een nachtje apart. Maar ik denk dat apart slapen, het is heel bevorderlijk voor je slapen.
Ja.
Dat je niet je bed hoeft te delen, geen last van overlast. Over. Ja, dat is heel interessant. Maar je slaapt gewoon echt beter als je in je eentje slaapt. Tenzij je de onrust hebt van, komt mijn partner nog thuis? Ja. Of is mijn partner al thuis?
Ja. Ja.
Dan wordt hij weer anders. Maar op het moment dat je weet, hey, we slapen apart. De ander is er nu niet. Dus ik hoef ook niet te wachten. Ik hoef hem ook niet te verwachten. Dan is dat dus heel goed voor je slapen.
Doe jij het wel, Sietke?
Nee, maar ik ben mijn talent is slapen, zeg ik wel eens. Nee, ja, echt. Ik slaap overal. Je legt me ergens neer en ik slaap. Dus ik heb hier. Ik weet dat het heel uniek is, maar ik slaap altijd.
Ja.
Dus ik heb ook niet dat ik als ik in een hotel ben of alleen slaap, maakt me allemaal niet uit. Ik slaap altijd. Ja. Ik lig in coma en ik
maar
ben meteen.
Maar zou jij het dan erg vinden als jouw partner zegt: ik slaap vannacht even op de bank? Ik weet niet hoe comfortabel de bank is, maar.
Nou ja, dan zou ik wel over in gesprek gaan. Van oké, als hij dat opeens doet zonder uitleg, zou ik wel denken, oké, en waarom? Waar komt dit vandaan?
Want hij moet zich dan wel gaan verantwoorden.
Ja, dat voelt wel zo, ja. Erg, hè?
Nou ja, ik weet niet of dat erg is. Dat is meer.
Nee, ik zou in ieder geval wel willen, als hij dan zegt van joh, dan slaap ik even lekker door of ik heb gewoon even behoefte aan. Nou ja, be my guest. Maar dan zou ik wel even vragen waarom.
Ja, wij doen het wel eens. Maar dat is meer gerelateerd als de ander dan heel vroeg eruit moet. Vooral eigenlijk als mijn man er vroeg uit moet, dan heb ik er meer last van. Dus dan slaapt hij apart, maar dan vind ik het heel lekker. En hij was dus laatst als hij 10 dagen alleen op vakantie. En ik vond het heerlijk. Niet alleen slaap, maar ook gewoon überhaupt dat ik alles gewoon zelf kon indelen. Inderdaad, ook met de kinderen. We hadden zoveel minder ruzie en minder stress. Ach, ik vond het echt zo fijn. Ik was ook blij dat hij weer terug was. Maar ik vond het ook heel fijn dat hij eventjes weg was. Dus wij gaan. Ik ging vaker alleen al op vakantie, maar hij. Hij houdt het er nu ook in, zullen we maar zeggen. Hey, maar dat was, we hebben er nog eentje. In een goede relatie moet je af en toe ook ruzie hebben.
Ik moedig ruzie maken vooral aan bij mensen die daadwerkelijk kunnen ruzie maken. Ruzie maken is natuurlijk wel een kunst. En heel veel mensen die beheersen die kunst helemaal niet. Dus dan zou ik zeker niet te makkelijk zeggen van, nou ja, een goede relatie, daar hoort ruzie bij. Ik denk wel dat bij een goede relatie meningsverschillen horen en goede discussies.
Ja, oké.
En daar maak ik wel echt een onderscheid tussen van, hey, let's agree to disagree. We hoeven het echt niet altijd over alles één te zijn. En daardoor hou ik niet minder van je. En goede discussies voeren. Maar dat is ook echt een kunst die heel veel mensen gewoon niet zo goed beheersen. En ik denk ook namelijk dat het ruzie komt op het moment dat je het niet kan verdragen dat er meningsverschillen zijn. En ook niet zo goed bent in discussies voeren. En dat er vervolgens dus ruzie ontstaat.
Ja, ja.
En dat het echt ruzie hebben, dat eigenlijk uitzonderlijke situaties zijn. En als je een keer 1 keer per jaar ruzie hebt, door wat dan ook, zeg ik oké. Maar laten we eerst eens even kijken van, hey, maar kunnen we eerst wat dingen onder die meningsverschillen gaan kaderen en onder het voeren van discussies.
Ah. Maar meningsverschillen horen dus wel bij een goede relatie, hoor ik je
100%.
Ja.
Dat kan niet, want het kan niet anders, want je bent twee verschillende
personen. Ja, maar meningsverschillen bedoel ik ook, discussie, ik verwoord me verkeerd. Dus
ja,
echt wel.
Natuurlijk discussies, want op het moment dat jij van iets bent overtuigd en de ander ziet dat op een andere manier, laten we nemen de opvoeding.
Ja.
Dan mogen daar discussies over zijn. Dan mag je daarover in gesprek zeggen van, hey, maar dit is hoe ik erin sta, dit is hoe jij erin staat. Laten we eens eventjes kijken, waar kom jij vandaan, waar kom ik vandaan? Probeer me eens te laten begrijpen hoe jij hierin staat.
Ja, maar ik moet nu al lachen, want ik hoor jou het zeggen. En dan denk ik, ja, in een ideale wereld hoor hoe jij erin staat, hoe jij erin staat. Maar bij mij ontvlamt dat al snel in een, nou, richting een ruzie, laat ik
ja,
het zo
maar
zeggen.
Maar dat komt omdat je dan dus het niet kan verdragen dat de ander er anders over denkt. En nou, daarom heb je het idee dat je moet gaan verantwoorden, dat je in de weerstand gaat, dat je je gelijk moet gaan behalen.
Dat ken ik helemaal niet.
Hey, want hoe zie je ruzies of meningsverschillen er bij jullie uit? Stemverhef, niet bij, met de kinderen erbij of niet? Ook nog interessant.
Nou, wij hebben wel veel discussie, maar wel op een scherpe manier, denk ik. Dus ik denk als anderen erbij zijn, dat ze het best wel als ruzie kunnen ervaren. Voor mij is het dan echt discussie en wel scherp met kinderen erbij. Ja, kan wel, want ik vind het wel... als we echt een flinke inhoudelijke ruzie hebben die langer duurt, dan zeggen we wel, oké, laat het vanavond even rustig er nog over hebben en niet met die kinderen erbij. Maar ik vind korte discussies of dingen, dat leg ik ook letterlijk uit aan die kinderen. Ja, papa en mama denken er nu even anders over. Dus we hebben het er even over en praten het uit. Dus vind ik eigenlijk ook wel een goed voorbeeld.
Ja. Eens.
Zo denk ik, kijk ik ernaar. Maar...
Ja, nee, dat deed ik wel.
Jij?
Ja. Als jij het zo zegt, denk ik van jeetje, de mooie discussies voeren jullie dan. Bij ons gaat het wel echt gewoon wel ook. Niet zo heel vaak, ik moet eerst zeggen waar de kinderen bij zijn hoor. Maar een ruzie bij ons is wel gewoon echt met stemverhef. En vooral Roderick die vloekt. Ik dan overigens iets minder. Maar dat gaat echt niet van, oh, wat hebben we een inhoudelijke meningsverschil. Nee, dat bij ons ziet het, dan gaat het wel stevig aan toe.
En ik ben ook wel degene, dat vind ik een hele slechte eigenschap in mezelf. Ik kan. Arnold kan veel makkelijker vergeven dan dat ik dat kan. Dus die, als we een ruzie hebben, dan is hij daarna, dan kan hij echt naar me toe komen van oké, dit heb ik verkeerd gedaan en ik heb er wel iets meer tijd voor nodig om daar dan overheen te komen. Dan kan ik echt nog zo'n hele dag brommig zijn. Dat is ik zo irritant ook aan mezelf. Maar ja, dat er zijn.
Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat als je het hebt over met kinderen erbij, ik denk dat kinderen dat echt wel mogen zien. Op het moment dat er een meningsverschil is of dat er een discussie is. Het gaat op een punt van verzoening aan het einde.
Ja.
He,
ja.
Dat daar geen onzekerheid over ontstaat. Mooi. Dus dat je gewoon, dat papa en mama nog steeds papa en mama zijn en van elkaar houden. En dat je niet bang hoeft te zijn dat dit nu echt tot escalatie van de relatie leidt.
Ja.
Maar ook dat je, terwijl je een discussie voert, dat je het op een respectvolle wijze doet. Dus dat je niet boven de ander gaat staan. Dat je niet lelijke dingen tegen de ander gaat zeggen. Je mag pas scheldwoord gebruiken. En nee, natuurlijk niet al te vaak het liefst. Maar je mag best wel zeggen dat iets dat iets hartstikke kut is. Of wat dan ook. Maar als je maar niet zegt tegen de ander, jij bent kut.
Ja.
Jij bent een eikel. Jij bent degene die alles verpest. Want als kinderen dat horen, dan krijgt zo'n discussie een heel ander element. En dan moet je je ook maar afvragen of je een discussie aan het voeren bent, of dat je daadwerkelijk ruzie aan het maken bent.
Ja, eens. Ja, goed
gezegd. En dat is misschien ook wel, dat discussies, dat kan prima bij kinderen. Zeker als je dus in staat bent om een goede discussie te voeren, zonder elkaar naar beneden te halen. Of dat je ruzie aan het maken bent.
Ja.
En ruzie is vaak onveilig omdat je de uitkomst niet weet.
Oh, mooi.
Weer een hoop geleerd.
Ja.
Hey, en Nienke, een groot deel van jouw tijd ben je ook relatietherapeuten. Een soort stelling. Maar is het laatste redmiddel voor een relatie?
Ik hoop alsjeblieft niet. Want op het moment dat mensen bij mij binnenkomen en zeggen, ja, jij bent ons laatste redmiddel, sta ik met mijn rug tegen de muur. En dan staat er een heleboel op het spel. Want dan gaat het dus afhangen van wat ik doe of zeg of teweeg breng. Of zij bij elkaar gaan brengen. Blijven. Of deze ouders dus hun gezin blijven vormen met hun kinderen. Of weet je, dat werkt zo niet prettig. Plus, waar je naar op zoek wil, waarop therapie werkt, is het kunnen verdragen dat je geconfronteerd wordt met je eigen gedrag, met je eigen verantwoordelijkheid voor de situatie. Je moet op zoek gaan naar die verbinding. En op het moment dat jij en je partner al maanden, soms zelfs jarenlang bezig zijn om die verbinding stuk te maken.
Ja.
Ja. Waar zit dan die verbinding in?
Nou, maar dat is het, hè. In hoeverre ben je een soort van gedoemd als je het, 50 jaar plus bij elkaar bent, bij wijze van spreken, in de ideale wereld, om altijd terugkerende ruzies te hebben? Ik stel de vraag uiteraard vanuit eigen ervaring, niet van die 50 jaar plus, maar wel lang samen met mijn man. En dat we toch wel gewoon van rode draad hebben in de ruzies of discussies of whatever meningsverschillen die je hebt.
Ja, maar er zit natuurlijk gewoon een rode draad in wie jij bent als persoon.
Ja,
en waar
tuurlijk,
jouw allergieën zitten.
Ja.
En mijn ouders die zijn dan nu, wat is het? Volgens mij, ik moet het niet verkeerd zeggen, volgens mij 48 jaar samen. Ja. Dus die zijn wel bijna die 50 samen. En wat me daar heel erg opvalt, is dat dat mijn moeder nog steeds tegen dezelfde dingen aanloopt. Ja. En ja. waarvan ik dan denk... ik weet niet of dat is als dochter of als therapeut of wat dan ook. Maar dat ik dan denk, ja, jeetje mam... Maar je weet dat dit gebeurt.
Ja.
En het kost je zo verschrikkelijk veel energie... om je daar continu over op te vreten.
Dus deal with it.
Deal with it. Zoek er een plekje voor. Accepteer dat dit is wat het is.
Ja.
In plaats van continu maar weer die strijd aan te gaan. Want die verlies je elke keer.
Ja.
Het is een soort van vechten tegen de bierkaai. Als je weet dat iemand op een bepaalde manier zich opstelt... en op een bepaalde manier reageert... Ja, dan kan je daarop anticiperen. Ja. En door erop te anticiperen, dan maak je jezelf iets weerbaarder ertegen en raakt het je minder hard. Heb je nou de hoop dat het verandert, ja, dan raak je telkens teleurgesteld.
Ja.
Ja, gewoon heel waar.
Ja, en het komt bij mij ook bij alles wat je tot nu toe zegt ook wel weer terug. Dat is ook zo'n holistisch begrip, maar op communiceren, communicatie, wees duidelijk, ga met elkaar goed in gesprek. Maar hoe dan?
Ja, en communicatie zit hem in alles. Hè? Want we denken heel vaak dat communicatie gewoon het gesproken woord zit. Maar sowieso is non-verbale communicatie is veel meer en vaker aanwezig dan verbale communicatie. En vervolgens heb je dus elke zucht, elke aanname die je doet, elke verwachting, elke letterlijk alles... wat te maken heeft met zenden en ontvangen, is communicatie. Ja. Dus het is niet alleen maar... Nou, hoi, heb je een fijne dag gehad? Nee, het is ook het gevoel wat je erin stopt. Het is de oprechte interesse hebben in de ander. Het is op het moment dat de ander weggaat... even een paar seconden nemen dat je echt even elkaar gedag zegt. Dat je echt even elkaars hand vasthoudt, even een knuffel geeft... even een kus geeft, oprechte aandacht.
Ja.
En we zijn zo belabberd slecht in communicatie...
Ja.
Over het algemeen zijn we vrij slecht. Maar in heel veel situaties nemen we de moeite... om ons van ons best mogelijke kant te laten zien.
Ja.
Binnen onze relatie doen we datzelfde.
Ja.
Ja. Ja. Ja, we vliegen echt door de tijd heen. Maar ik heb toch echt wel een onderwerp... wat we volgens mij een beetje voor ons uit zitten te stellen. Maar dat is, ik wil het ook graag over seks hebben in de relatie.
Yes.
En hoe, ja, daar komt ie. Nee, en dan denk ik in eerste instantie natuurlijk wel heel vaak aan frequentie. Ik heb het met mijn vriendin, hoe is dat voor jou, Bieteke? Ik heb het met mijn vriendinnen best wel vaak over gewoon seks in de relatie. En ik vind het ook belangrijk om erover te praten. Ook gewoon interessant, denk ik. En niet per se vanuit vergelijking, maar meer ten eerste omdat dat ook gewoon onderdeel is van wie ik ben. En nou, ik heb het daar gewoon goed om dat te delen. Waar wilde ik naartoe met mijn punt? Nou, weet je, ten eerste, hoe makkelijk praat je erover met je partner en met mijn vriendinnen? Voor mij is dat met beide best wel makkelijk. En mijn tweede vraag is dan meer aan jou. Maar hoe is dat voor jou?
Ja, ik heb echt zo'n... niet met alle vriendinnen. Dus ik heb zo'n groepje waar ik het er meer mee over heb... met bepaalde vriendinnetjes dan met anderen. Dus ik vind het wel grappig dat je nu vraagt... zit ik hard op te denken, met wie doe ik het wel en met wie niet?
Ja.
En ik merk ook wel... Ik merk bij mezelf dat ik dus ook lastig vind. Want ik vind het ergens ook iets heel vertrouwelijks tussen twee mensen.
Ja.
En vertrouwen is voor mij als persoon echt een soort waarde die ik heel belangrijk vind. Ja. Dus tegelijkertijd vind ik dat ook moeilijk. Om dat dan met heel veel mensen te delen. Of zo.
Ja.
Dus ik merk dat ik met bepaalde vriendinnetjes deel die echt dicht bij me staan. Die ik echt vertrouw.
Ja,
maar
snap
dan ben ik benieuwd. Dan ben ik een beetje advocaat van de duivel. Maar gaat dat echt over het vertrouwen waarom je het moeilijk vindt om met anderen te delen? Of gaat het ook om een stukje vermijding van het onderwerp, aangezien je het ook een beetje spannend vond om dit gesprek aan te gaan?
Goeie terechte vraag. Ik denk wel echt het eerste. Maar...
Ze gaat er vast en zeker op de auto weg terug nog eens even over nadenken.
Ja, want als je het met anderen bespreekt... je hoeft natuurlijk niet in detail te vertellen... dit is wat mijn partner bij mij doet.
Ja.
Hoe doet die van jou dat?
Ja, ze hadden voor tips misschien nog.
Nou, ja, maar weet je, maar het gaat natuurlijk... Je kan zoveel gesprekken voeren over seksualiteit... die helemaal niks direct zeg maar, met je partner te maken hebben... of die de fijnste details van jullie seksuele relatie naar boven brengen.
Maar wel gewoon goed om het over te hebben. Dat hoor ik ook wel in wat jij zegt. Dus.
Ja, maar... Ja, maar is nee eigenlijk. Maar ja. Ja, maar. Want het is goed om het erover te hebben. Maar je hoeft het er helemaal niet met iedereen over te hebben.
Nee. Wel je partner.
Nou, dat is wel het meest prettige. Ja. Dat je in ieder geval met je partner zo comfortabel bent... dat je het er met die genen over kan hebben.
Ja.
En wat we worden ergens comfortabeler mee naarmate we ook meer oefening hebben. Dus daarin kunnen gesprekken met anderen kunnen weer natuurlijk een hele mooie manier zijn om die gesprekken te oefenen. Om op de woorden te komen, om andere manieren te vinden om bijvoorbeeld gesprekken überhaupt met je partner is te beginnen.
Ja.
Ja, hey, en frequentie. Ik denk dat is bij ons ook altijd wel in de vriendinnengroep een onderwerp wat geregeld aan bod komt. Mm-hmm. Zijn daar nog stelregels voor als jij als...
een gezonde relaties iedere week.
Nee, dat is altijd een hele spannende, hè, met gemiddeldes binnen seks. Want we hanteren met z'n allen een seksuele norm die eigenlijk uiteindelijk niemands echte norm is. En dat is heel bijzonder. Want we hebben in gedachten, we moeten 3 keer per week moeten we seks hebben. En we moeten er dan ook nog zin in hebben. En we moeten het daar doen en we moeten het op die manier doen. Terwijl dat is een norm die is echt werkelijk helemaal nergens op gebaseerd. Ja, in de loop der jaren door onderzoekscijfers, hele soort van populaire...
Maar is de norm nu 3 keer?
Nee, dat is onzin. Nee, het is wel, we hebben, even kijken, wat is 1 keer in de zoveel jaar heb je monitor seksuele gezondheid. En daar is het niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor. Dat is denk ik zo'n 1 of 7 geleden uit mijn hoofd, weet ik even niet helemaal. Daar was het nog 3 keer per week.
Ja.
Maar het interessante is, wat definieer je als seks?
Ja.
En vervolgens wat we bij de laatste resultaten hebben gezien, is dat het ongeveer 3-4 keer per maand is. Ah. Dus of...
Ons leven mensen, is zo veranderd.
Nou ja, of mensen hebben er echt geen tijd meer voor. Of mensen die zijn van het sociaal wenselijke antwoord afgestapt. Of mensen zeggen gewoon nu als ze geen zin hebben in seks... daadwerkelijk dat ze geen zin hebben in seks. Dus dat wordt geaccepteerd. Nou, dat is in principe een heel wenselijk antwoord voor de verschuiving.
Ja.
Dus er zijn verschillende perspectieven, verschillende invalshoeken... om dat soort dingen te verklaren. Maar onder andere het stukje het sociaal wenselijke. Van ja, maar ik heb een goed seksleven als ik zeg dat ik 3 per week seks heb. Terwijl als je het dus een keertje vraagt aan de mensen om je heen...
Nee.
Mensen komen zelden op 3 keer. En dan is het nogmaals wel afhankelijk van wat definieer je als seks. Is dat echt een geslachtsgemeenschap? Is dat van begin tot eind, zeg maar, het hele theaterspel erbij?
Ja.
Of mag dat ook gewoon als je samen aan het masturberen bent? Of als je samen heel intiem aan het zoenen bent terwijl je aan het douchen bent? Mogen dat ook al momenten zijn waarop je dus seks hebt?
Ja.
Mooi. Interessant.
Had je nog vragen over?
Ja. We gaan helemaal hele specifieke vragen over.
Nee, maar inderdaad, want ik wil nog heel graag ook nog eventjes hebben over singles. En in deze tijd. Hè? Wieteke, volgens mij hebben we beide wel wat vriendinnetjes ook. En om ons heen gewoon überhaupt mensen die single zijn.
Ja, en volgens mij verschillen we van mening. Wij hadden ter voorbereiding zijn verloren. Ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik niet in die... een tijdperk heb geleefd met al die apps en dat soort dingen. En ik zei nou, lijkt me ook wel grappig om dat gedaan te hebben. Maar hoe moeilijk is het nu als single om een leuke relatie te vinden?
Nou, ik denk dat dat niet heel veel moeilijker hoeft te zijn dan in andere plekken. Of in andere, zeg maar, tijdsperioden. Want er zijn altijd singles geweest die op zoek zijn naar de liefde en hem nooit hebben gevonden. En er zijn ook altijd singles geweest die, die de liefde wel hebben gevonden. Ik denk dat de datingsapps dat een hele mooie manier is om wel in contact te komen met andere mensen, met singles. Daar waar we daarin natuurlijk wel gewoon echt een enorme cultuurverschuiving zien, is dat vroeger stond je in de kroeg en heel veel relaties zijn in de kroeg begonnen.
Ja,
dat gebeurt veel minder. En helemaal de afgelopen 2 jaar was daar natuurlijk helemaal... daar even een gat. Dus daarin zijn dating apps in die periode helemaal belangrijk geweest om überhaupt maar met anderen in contact te komen. Maar ik denk dat dating apps, dat je moet weten hoe je ze moet gebruiken. Ik vertelde hiervoor al eventjes aan jullie. Ik was voor Lexa heb ik er een paar maanden heb ik er opgezeten voor werk. En ik werd echt wel, ik vond het echt heel intens. Ik vond het bizar intens.
Ja? Waarom?
Ja, wat dat allemaal met je doet. Het overweldigende van de aandacht. Het een soort van gevoel van teleurstelling. Elke keer dat je denkt, je hebt echt mijn profiel gewoon niet gelezen. Weet je, dat je echt denkt, ik ben de zoveelste in de rij die je een berichtje stuurt. Ja. Maar ook de enorme rollercoaster aan emoties. Want binnen een uur, je hebt hoop, je raakt teleurgesteld, je voelt je onzeker, je voelt je dapper dat je iemand een berichtje hebt gestuurd. Je bent onrustig omdat je continu aan het kijken bent. Is diegene al online? Heb ik al een berichtje terug? Dus dat is, als je dat vergelijkt met gewoon fysiek daten in de offline wereld, dat gaat veel minder snel.
Ja.
Dat gaat veel rustiger, bouwt zich veel minder op. De gesprekken die je online hebt met iemand, de intense verbinding die je heel snel kan voelen met iemand anders. Ja, dat is gewoon in het fysieke leven bijna niet na te bootsen.
Ja.
Tenzij het echt die ene is. En vervolgens heb je goed recht dat het met die ene heel goed klikt en heel goed gaat en allemaal snel gaat. Maar met het online daten kan dat dus met heel veel mensen zo zijn.
Ja. Hey, en ik heb ook nog wel een vraag die ik ook wel wat meer om me heen hoor rondom het hele ding van open relaties. Ja, ben ik wel benieuwd naar ook. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Waarom ga jij lachen nou? Die vraag?
Nou, weet ik niet.
Je lacht me uit.
Dan denk ik meteen van, oh, je zit daar een eigen wens of behoefte. Dat is eigenlijk mijn eerste...
Dank je, jij kopt hem in voor de luisteraar. Nee, helemaal niet. Maar ik geloof er namelijk zelf dus niet in dat kan werken.
Ja. Ik ook
maar
niet
ik hoor het wel veel meer
niet
om me heen dat mensen het erover hebben. En ik geloof er zelf niet in.
Mijn stelling is wel, als je bent vreemd gegaan, is dat... Nou, nee, dat is niet waar.
Als je een open relatie hebt, ga je niet vreemd.
Nee, dat is ook waar. Nee, en niks, maar ik zou er echt heel veel moeite mee hebben als ik weet dat mijn partner is vreemd gegaan.
Ja, maar
dat is iets anders.
Dat is weer wat anders.
Ja, okay, dat is waar.
Komen we zo op.
Okay. Ja, kunnen we zo nog even kleine zijtakje doen.
We beginnen bij open relaties.
Nee, maar daarin is het belangrijkste van alles is, doe je het omdat het echt oprecht een verlangen, een behoefte is die je allebei hebt? En omdat je echt denkt dat het van toegevoegde waarde is? Of doe je het om de relatie te redden? Doe je het omdat je denkt dat de partner dit heel erg graag
wil? Nou ja, nee, maar ik bedoel meer echt het eerste. Dus als je denkt dat het voor jullie allebei goed is...
Ja, maar ik denk dat daarin dus heel veel mensen echt zichzelf daarin vergissen.
Ja, precies. Dat niet gelijkwaardige behoefte is.
Nee, absoluut niet.
Ja, dat denk ik dus ook.
En heel vaak is er ook bij stellen die een open relatie hebben of een vorm van vrijheden binnen hun relatie hebben, zie je ook wel dat er een verschil is in wat zijn die behoeftes nou. En ik denk dat op het moment dat wel duidelijk is en dat je daar eerlijk over bent en dat in balans is, dat absoluut wel kan werken. Ik denk echter ook dat heel veel mensen zich echt enorm vergissen in wat enige vorm van openheid binnen de relatie inhoudt en de mate van communicatie en alles wat je voelt en ervaart en wat je moet verdragen als onderdeel van het proces. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet kunnen.
Maar zie jij het wel eens goed gaan?
Absoluut.
Ik hoor alleen maar de slechte verhalen. Oh ja?
Nee, absoluut.
Oké, dus het kan wel.
Ja, het kan absoluut wel. Alleen nogmaals, je moet het niet doen omdat het een trenddingetje is.
Nee.
En je moet gewoon echt continu weer terug naar jezelf.
Ja.
Want het is een proces wat je samen doet, maar het is tegelijkertijd ook een beetje een egoïstisch proces. Als in, je moet voelen, ja, maar wat zijn mijn behoeftes dan? En ook ten opzichte van wat je partner doet. Ja, ja, maar datgene wat mijn partner doet, wat vind ik daar eigenlijk van?
Ja.
Vind ik dat, ben ik daar echt helemaal oké?
Ja.
En mag ik dat soms ook gewoon wel oké vinden binnen een bepaalde setting? Maar als het buiten die setting komt, ben ik er niet oké mee.
Ja.
Maar dat is een soort, het is echt een trial and error om erachter te komen, waar is die balans? En geheid, iedereen die een vorm van openheid binnen de relatie heeft, die komt op momenten dat ze denken, dit is wel even ingewikkeld.
Ja.
Dit is wel even een gesprek waarvan je denkt, lastig.
Ja.
Dit is een situatie, hadden we niet in hoeven komen.
Nou ja.
Maar dan is het dus vraag, werkt het dan dus niet? Of is dat onderdeel van een relatie? Want je hebt in elke vorm van een relatie, of het nou zeg maar je romantische relatie is, of een relatie met een ouder, met een kind, met een vriendschap. Je hebt van dit soort momenten. En we zijn heel erg geneigd om dan gelijk te denken, zie je wel, het werkt niet.
Ja, goed je het zegt.
Maar het zijn processen. We zijn allemaal mensen. We ervaren allemaal dingen. Alleen als je dus dat soort vrijheden en dat soort situaties gaat opzoeken, word je wel geconfronteerd met allemaal emoties die je nog niet eerder zo hebt ervaren.
Ja.
En dat moet je kunnen verdragen. En daar moet je dus van tevoren op anticiperen. Dit is wat er gaat komen. En dan ga ik jou niet verwijten. Nee, dit is iets wat ik even bij mezelf moet zoeken. Voor mezelf moet bedenken. Hey, wat moet ik hiermee? Wat wil ik hiermee? En kunnen we hier verder mee?
Ja.
En sommigen moeten ook inderdaad beslissen van, hey, we zijn hier of met te verschillende belangen ingesprongen, of we zijn hier ingegaan zonder dat we überhaupt erover na hebben gedacht, of we veel te naïef zijn geweest. En we moeten dit gewoon niet doen.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen heel erg veel baat hebben bij monogamie.
Ja. Ja.
Ja. Maar en dan jou wat?
Ja,
jij,
precies. Ik dacht daar vroeger denk ik anders over, maar inmiddels ben ik wel op het standpunt dat ik het zelf heel lastig zou vinden als ik weet dat mijn partner is vreemd gegaan, om dan nog verder te gaan met hem. Ik kan me nu al voorstellen wat je daarop gaat antwoorden. Van als je daarover in gesprek gaat met elkaar en dan kan je eruit komen. Dus ik denk, het hoeft niet per se een dealbreaker te zijn, vermoed ik. Maar voor mij zou dat wel zijn. Hoe is dat voor jou?
Ik wil het niet weten, denk ik.
Precies, dat vind ik ook. Ja.
Ja, maar niet weten en dan wel doen?
Nou, als het echt eenmalig is en ik zit verder niet heel veel gevoel bij en het is zo, dan denk ik, nou, liever niet dat ik het weet, dan denk ik.
En weet jouw partner dan? Hebben jullie dat zo
Ja, wij hebben
besproken?
Het wel besproken, ja.
Ik denk het niet.
Want als jouw partner nou denkt, stel het gebeurt een keer en het is inderdaad in the heat of the moment, voor de rest geen gevoel of wat dan ook erbij. Maar die bedenkt van ja, shit, ik voel dit, ik voel me schuldig, ik voel me rot. Ik ga mezelf ga ik me geruststellen. Ik ga eerlijk zijn, want eerlijkheid duurt immers, hè, zo zeggen ze dan, altijd het langst. Dus hij gaat het aan jou vertellen. Hij kan ademhalen.
Veel makkelijker natuurlijk ook voor hem of voor haar.
Nee, hij kan dan ademhalen en jij zit ermee.
Ja, precies.
En dan bij deze.
Vertel het niet. Nee, maar daarin is heel, ze zeggen altijd, eerlijkheid duurt het langst. Ja, maar ik betwijfel dus in sommige gevallen echt of eerlijkheid het langst duurt. En is het vanuit een deel van verbinding en ik wil dat mijn partner alles weet? Of is het eigenlijk gewoon een stukje egoïsme?
Nou, dat is volgens mij Esther Perel ook. Hè? In haar boek adviseert volgens mij niet om het te zeggen.
Nou ja, dus wat zij ook heel mooi zegt is geheimen hebben een functie.
Ja, mooi. Laten we hem, ik vind het een hele mooie afronden. Geheimen hebben een functie. Klinkt wel wat cryptisch, maar mooi. Wij sluiten altijd af met 3 praktische tips. Dus wij zijn heel benieuwd wat die van jou gaan zijn voor onze luisteraar.
Nou, voor de single mensen denk ik dat het heel belangrijk is, zeker als je in dat datinglandschap zit, is dat je niet moet vergeten dat in de fysieke wereld verwacht je ook niet dat iedereen romantische interesse in je hebt. Net zo goed als dat jij dat niet hebt in iedereen. Op de een of andere manier gebeurt er iets geks als we online gaan daten. En we denken namelijk dat al die mensen die beschikbaar zijn binnen de dating apps, dat die dus ook allemaal interesse in ons moeten hebben en wij ook in hun.
Ah.
Terwijl dat natuurlijk niet zo werkt.
Nee.
Dus als jij interesse hebt in iemand en die ander heeft dat niet in jou, voelen we dat vaak als een mega afwijzing. Ah. En we zijn teleurgesteld. Terwijl als we op straat zouden rondlopen en iemand kijkt niet terug, terwijl jij wel naar diegene kijkt, ja, weet je, 500 meter verderop ben je het alweer vergeten.
Ja, ja, mooi. Goeie.
En ik denk dat het heel belangrijk is dus om bij jezelf echt af en toe die check te doen van hey, maar ben ik nog gelukkig in deze relatie? En niet daarmee gaan kijken naar wat jouw partner misschien allemaal anders had kunnen doen, maar gewoon naar jezelf, jouw eigen verantwoordelijkheid nemen. Zeg ik voldoende wat ik nodig heb? Weet ik dat überhaupt? Handel ik daarna? Zorg ik goed genoeg voor mezelf binnen deze relatie?
Ik moet gewoon eigenlijk deze podcast gewoon de volgende keer dat we gaan eten, moet ik gaan afspelen met mijn man. Nou, al die vragen, serieus.
Maar leuk, joh.
Ja, ja.
Nou, er zijn dus best wel wat cliënten die ik dan spreek. En dan gaan ze dus inderdaad, en of het nou is dat ik ze individueel zie of dat ik ze samen zie. En die gaan dus inderdaad samen een podcast luisteren over een bepaald onderwerp, om vervolgens daarover in gesprek te kunnen gaan.
Ja, meteen weer een tip.
Ja, serieus. Ja. Ja. Ja,
is dat de derde?
Nou, is dat dan de derde?
Nou, ik wil eigenlijk zeggen, ik dacht, we haken nog even lekker aan op die seks. Weet je, seks kleurt, kleurt zich bij iedereen op een eigen manier. En we moeten niet doen alsof er een norm is. Want seksualiteit kleurt zich zoveel diverser als we dat idee van die norm, als we die schaamte, als we die terughoudendheid gewoon los gaan laten. En dat betekent niet dat iedereen een soort van naakt over straat moet gaan lopen. En nee, want seksualiteit mag iets intiems zijn. Dat is iets kwetsbaars. Dus het mag iets eigen zijn wat van jezelf is. Maar probeer het te ervaren zonder die remmingen.
Ja.
Want het is zo zonde, want je legt jezelf die remmingen op en je bent zelf degene die er het meest last van hebt.
Ja, ja. Echt serieus. Ik had echt nog heel veel vragen nog kunnen stellen. Maar dat kan misschien nog een andere keer. Ik heb echt aan je lippen gehangen, letterlijk. We hebben ook altijd alleen maar zo, we zitten in de setting, dat we alleen maar zo naar jou hebben zitten kijken van, ah, wat komt er nu? Dus enorm bedankt voor het gesprek. Echt heel interessant en leerzaam. Maar ook weer wat nieuwe inzichten gekregen over elkaar. Wij leren elke podcast toch ook niet een keer weer iets over elkaar. Deze keer ook zeker. Nienke, als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze jou het beste vinden?
Via Instagram. het Nienk Nijman, een Griekse ei. Ja. En mijn podcast, denk ik, Seks, Relaties en Liefdes.
Ja, zeker. Nou, wij gaan. Je hebt er zeker weer volgers bij gekregen. In ieder geval ons. Nee, dank. Dank voor dit gesprek. En mocht je nou zelf deze podcast leuk vinden, geef het even een like en volg ons vooral op je favoriete podcastkanaal.
Yes, tot de volgende. Hoi, hoi.
Hoi. Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel.